Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven aan hem, wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En we willen uit deze psalm ook het 17e vers zingen. En na de lezing van de wet zingen wij vers 19. Dus Psalm 31, eerst vers 15 en 17. Na de lezing van Gods wet zingen we vers 19. Laten we dan nu luisteren naar de wet van God uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Laten we Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere almachtige en barmhartige God in de hemel, we danken u dat wij hier in uw huis bijeen mogen zijn met zoveel mensen. En richt onze ogen dan op u, de Heere. En maak uw genade ook aan ons groot. Sla ons in liefde gade. En waak over ons. Heere, wij bidden u om vergeving van onze zonden. Er is zoveel in ons dat tegen ons getuigt. Maar Heere, stort uw liefde uit in onze harten, opdat wij u mogen liefhebben, dienen en groot mogen maken. Heere, wat bent u het waard? U bent zo groot en zo goed. En u hebt zoveel weg te geven aan ons. Zulke rijke beloften in de schrift. Heere, wil met uw Heilige Geest in ons midden werken. Open de schrift en spreek tot onze harten. En geef ons open oren van ons hart om te luisteren naar u. We willen ook de week die achter ons ligt voor uw aangezicht neerleggen. U kent ons. U weet wat wij hebben meegemaakt. U weet van de goede dingen af en van het kwade dat er was. U ziet de vreugde, maar evengoed de moeite en het verdriet. En alles past ons in uw handen te leggen. Wij danken u voor de weldaden die u schonk. En wij bidden om uw hulp in moeilijke omstandigheden. Wij bidden om uw genade. Heere, leid ons op de weg van het eeuwige leven, dat we mogen zien op Jezus Christus, achter hem aan mogen gaan in geestelijk opzicht, vertrouwen op zijn werk, leven naar het voorbeeld dat Hij gegeven heeft. En uitzien om eens voor eeuwig bij Hem te zijn. O Heere, wek dat verlangen in onze harten op. En als het mag zijn, verdiep het en versterk het. Heere, wees met hen voor wie de strijd in dit leven zwaar valt. Wat kunnen we een worstelingen hebben? Wat kan de boos ons benauwen? Wat kunnen allerlei dingen in het leven om ons heen of in ons eigen hart ons aangrijpen? Wat kunnen er hun vragen zijn waarop wij geen antwoord weten? Maar doe ons dan zien op U, de overste leidsman en voleinder van het geloof, U die het kruis hebt gedragen en al uw kinderen thuis brengt. Wees zo zelf in ons midden, maar ook overal waar uw gemeente bijeen is op deze zondag, uw heilige dag. Wees met hen die om het geloof vervolgd worden. Wees met hen die op de vlucht geslagen zijn en nergens meer veilig zijn. Geef hen weer een nieuwe, veilig thuis. We vragen u ook of u met uw Heilige Geest toch niet ons Nederlandse volk wil verlaten. Wij hebben u verlaten. En tegen een goede God zoveel kwaad gedaan. Wij hebben ons van u afgekeerd, maar geef een terugkeer, terug naar u. Heere, blijf toch werken. We dragen onze overheid aan u op, de regering, plaatselijk, ook provinciaal en landelijk. We bidden om voor ons koningshuis. Bij wie kunnen wij hem beter brengen dan bij u? De koning der koningen, de Heere der heren. U die regeert ook door al het menselijke heen. Bouw zo uw kerk op. Ondanks wat wij ervan gemaakt hebben. Ondanks onze schuld, maar laat uw huis vol mogen worden, zodat nog velen de Heer Jezus mogen leren kennen en dat uw naam de eer mag ontvangen uit de mond van vele mensen. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. We openen vanochtend de Heilige Schrift in het Bijbelboek Openbaring. Openbaring, zoals die gedaan is aan de apostel Johannes. Openbaring, hoofdstuk 2, de versen 12 tot en met 17. De derde brief van de zeven brieven die we daar vinden in Openbaringen 2 en 3. De brief geschreven aan Pergamus in Openbaring 2 vers 12. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont. Namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam. En u hebt het geloof in mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn getrouwe getuige die gedood werd bij u waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam. Die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u. En zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek is vers 17. Waar we lezen wat Gods beloning is voor wie volhardt in het geloof. We letten straks op vier punten. Als eerste op de strijd van het geloof. En dan op de drie dingen die God belooft. Het verborgen manna, de witte steen en de nieuwe naam. Dus Gods beloning voor wie volhardt in het geloof. We willen eerst iets stilstaan bij de strijd van het geloof en dan bij het verborgen manna, de witte keursteen en de nieuwe naam die God belooft. Eerst willen we met elkaar gaan zingen uit Psalm 49, het tweede en zesde vers. U kunt dan ook uw gave geven voor de collecten. De eerste collecte is bestemd voor de centrale diaconie. De tweede voor de kerk en rentmeesters, het zogenaamde quotum. En bij de uitgang wordt uw gave gevraagd voor het kerkgebouw. Laten we dan nu zingen, Psalm 49, de versen 2 en 6. Gemeente, de brief die wij gelezen hebben is geschreven aan Pergamus. Wat was dat voor stad? Dan moeten we in onze gedachten gaan naar het binnenland van Turkije. Toen werd dat Klein-Azië genoemd. En Pergamus was een van de belangrijkste steden in die tijd in de wijde omtrek. Het was de hoofdstad van de Romeinse provincie Asia. Het was de plek waar de Romeinse stadhouder zijn residentie had. Een stad van aanzien. Tegen een schuine berghelling opgebouwd op verschillende terrassen. Zo lag Pergamum of Pergamus daar in het bergland, in het binnenland van Turkije. Het was een stad die in de wijde omgeving bekend was. Om een paar dingen. Vanwege de politiek dus. Als je iets te regelen had met de stadhouder, moest je in Pergamus zijn. Dat trok natuurlijk allerlei mensen, daar zat de regering. Tegelijkertijd was het een stad vol met prachtige monumenten. En wat het meeste eruit sprong in die tijd, was de bibliotheek van die stad. 200.000 verschillende boeken had die bibliotheek. Dat is voor die tijd ongekend veel. 200.000 boeken, allemaal met de hand geschreven. Een schat aan wetenschappelijke informatie, aan kennis, aan cultuur. Bovendien was het ook nog het centrum voor de medische wetenschap in die tijd. In Pergamus had je de tempel van Asclepios. En nog steeds trouwens, Asclepios, dat is die slang op een stok die je nog steeds ziet bij soms bij ziekenhuizen of bij dokterspraktijken. Dat was het symbool van Asclepios, de god van de geneeskunde. Maar daar zat niet alleen maar afgoderij omheen. Dat was ook verweven met allerlei dokterspraktijken. Een geneeskrachtige bron die daar in de tempel begon. Het stond bekend als het centrum van de medische wetenschap van die tijd. Zieken uit de hele wereld kwamen naar Pergamus om daar genezing te zoeken. En om het nog compleet te maken, het plaatje, het was ook een van de eerste plekken waar de keizerverering ontstond, de keizer van Rome. Wij zouden misschien denken, die keizer van Rome die werd als eerste vereerd in Rome zelf, maar dat was niet zo. In Rome wisten de mensen wel wie de keizer was, maar juist in het buitenland, in dit soort grote steden, deed men alles om in een goed blaadje te blijven staan bij de keizer. Ze hadden heel veel te danken aan de keizer, maar ze waren er ook erg afhankelijk van. En juist in dit soort steden kwam het op. Om de keizer van Rome als god te zien, om die te aanbidden. En ook om dat eigenlijk af te dwingen van de bevolking. Want iedereen moest erin meedoen om vooral bij die keizer goed bekend te staan. Wat denkt u, hoe zou het zijn om in zo'n plaats christen te zijn? Kun je misschien wel iets voorstellen dat dat niet makkelijk is? Het heeft ook wel iets gemeenschappelijk met onze tijd. Het is nooit makkelijk om de Heer te volgen in wat voor plaats je ook woont. Er zitten altijd moeilijkheden aan verbonden en de grootste strijd heb je misschien wel met jezelf. Maar toch, er zijn plekken waarvan je inderdaad soms denkt van nou, het is een wonder dat daar nog een christelijke gemeente is. En Pergamus hoort ook wel bij die plaatsen. De Heer Jezus zegt zelfs, u woont daar waar de troon van de Satan is. Bedoelde hij daarmee misschien die hele gezondheidscultus die daar was? De troon van de Satan? Misschien zou het zo zijn. Maar daar hing daar een sfeer, net als vandaag de dag. Waarvoor zou je op God vertrouwen? Wij hebben onze medische wetenschap. We hebben de beste artsen van het hele Romeinse Rijk hier. Geneeskrachtige bronnen en God niet nodig. Bovendien was het een plaats van de wetenschap. De grootste bibliotheek ter wereld. Wat zie je dan in zo'n boek? In de Bijbel? Wat stellen die paar boeken van het Oude Testament voor? En plus die brieven van Paulus en nog een paar boeken die er toen waren, de Evangeliën. Vergeleken bij 200.000 handgeschreven perkamenten. Je proeft de sfeer van het neerkijken op christenen. En soms ook gewoon echt de druk die op hen wordt uitgeoefend. Waarom doen jullie niet mee? Het was een stad die bekend stond om zijn enorme processies, optochten ter ere van de keizer en ter ere van de goden die er waren, de geweldige feesten. En had je een klein groepje met mensen daar en die deed daar niet aan mee? Die komen op de zondag samen in de kerk. Die laten zich niet zien bij al die geweldige festijnen. Proeft u de druk, de strijd die een christen toen had en nu ook heeft. Dat is van alle tijden. Dat er op alle mogelijke manieren een sfeer ook naar ons toe kan komen. Waarvoor zou je geloven in de Heer? Kijk, en dat waren ook gewone mensen. Die hun buren hadden, hun vrienden, hun collega's. En dat kan van buitenaf strijd geven. Niet voor niets eindigt deze brief, net als alle andere brieven trouwens in Openbaring, met wie overwint. Het geloof brengt een stuk eigen strijd met zich mee. In dit geval dus tegen, ja, gewoon om staande te blijven in die sfeer van die stad. En de vervolging die er ook was zelfs een van de gemeenteleden, lezen wij. Antipas heette hij, vers 13. Die is zelfs gedood omwille van zijn geloof in de Here. Dat kan dus blijkbaar ook in zo'n stad. Die aan de ene kant zegt, we zijn het culturele middelpunt van heel Turkije. En aan de andere kant worden daar christenen om het geloof gedood. Dat dubbele. Aan de ene kant het verlichte denken en aan de andere kant het enorme neerbuigende en agressieve zelfs tegen christenen. Maar was dat nog maar het enige waar die kerk toen en nu mee te maken heeft? De Heer Jezus moet ook de gemeente zelf aankijken. De christenen. En hij zegt, ik heb ook iets tegen u. Er zaten ook problemen in de kerk zelf. En dat wordt hier heel kort genoemd in vers 14 en 15. De lering van Biliam. En in vers 15 de lering van de Nicolaïten. Ja, wat zou dat ingehouden hebben? Blijkbaar was het iets wat gedaan werd, maar wat God niet goed vindt. En het ging zelfs nog een stapje verder. Dat was niet alleen maar praktijk bij sommige mensen in de gemeente. Maar ze praten het ook goed. Ze keuren het ook goed. Het was een lering. Het was iets wat ook nog, gewoon eigenlijk zeggen, ja jongens, maar wat heb je erop tegen? Het was niet alleen een praktijk, het was ook een leer. Het werd niet onschuldig, maar het werd zelfs verdedigd. En daarom is de Heer het ook zo scherp tegen. Er staat hier, dat haat ik. Kijk, wij zitten hier en staan hier als mensen die allemaal zonde doen. En de Heere haat de zonde. Maar de Heer heeft de zondaren lief. En dan ben je 10 keer en 100 keer in zonde gevallen. Dan mag je bij God komen. En hem smeken om vergeving. De Heere weet wat van zijn maaksel te wachten is. De Heer is een God die graag vergeeft, zegt de Bijbel. Maar er is één ding dat de Heer haat. En dat is als er bepaalde zonden gebeuren. En mensen die de naam van christen hebben, gaan dat zelfs verdedigen. Die gaan dat goed praten. Dat zie je door heel de Bijbel heen. Dat roept de geweldige toren van God op. O, hij is een God die graag de zonde vergeeft. Maar wat kan hij er slecht tegen? Als mensen die beter weten, de zonde goed praten. Ik las gisteren op RevoWeb, een hele boeiende vragenrubriek, heeft die RevoWeb op internet, de vraag van een vrouw. Die vrouw die had een vriendin, of heeft een vriendin. En dan heeft die vriendin kort geleden aan haar verteld, een vrijgezelle vriendin was dat. En die heeft verteld dat zij twee relaties met getrouwde mannen erop nahield. Dat is natuurlijk al heel aangrijpend. Zelfs van een van die mannen zwanger geweest, abortus laten doen, had die vriendin nooit achter haar vriendin gezocht. Gewoon een keurige vriendin. Christen, gaat naar de kerk, christelijke levensstijl. En dan komt dit eruit. Maar het ergste was, en daarom kwam die vraag nog op Revelweb terecht, van wat moet ik hiermee? Want die vriendin die dat opwiegt, die zei erbij, maar ik heb er geen spijt van. Als ik mijn leven over zou doen, zou ik het zo weer doen. En daar liep dus die vraagsteller mee vast, van hoe kan dat? Kunnen erge dingen gebeuren, misschien ook in het leven van iemand van ons. Dat je het jezelf al nauwelijks kunt vergeven wat je gedaan hebt. Maar waar berouw is, mag er vergeving zijn. Maar dat het goed gepraat wordt, dat kan niet. En blijkbaar speelde dat dus in die gemeente. Wat het precies was, weten we niet. De naam van Bileam wordt ermee genoemd. En de Nicolaïten. Nou, Nicolaïten, daar weten we helemaal niks van af. Maar Bileam wel. Die komen we tegen in het Oude Testament in Numeri. Dat was die buitenlandse profeet die tegen de Israëlieten moest gaan vervloeken. Maar dat mocht hij niet van God. En hij heeft toen Israël gezegend. Maar toen zei hij tegen die heidense koning Balak. Bileam zei toen tegen hem, weet je wat je moet doen? Je moet een groot feest houden en al die mensen uitnodigen. En een feest met de afgoden erbij en prostituees erbij. Een hoererij. Een heel uitbundig en lichtzinnig feest ervan gaan maken. En probeer die mensen daarbij mee te krijgen. En dat lukte toen. En God heeft Israël toen zwaar gestraft. En dat is nou die leer van Bileam. Proberen het volk van God duidelijk te maken. Dat je best Here kunt dienen. En ondertussen kunt meedoen met een geweldig losbandig werelds feest. Dat vindt de Here verschrikkelijk. En dat was dus ook nog de strijd die in die gemeente speelde. En waarvan de Heere zegt, ga daar niet in mee. Heb er ook een afkeer van. Maar strijd de goede strijd van het geloof. Blijf mij dienen, blijf trouw. Keer je daar echt van af, vers 16. Bekeer u van dit soort gedachten. Dat je God kunt dienen en tegelijkertijd er een zondige levenswandel op kunt nahouden. Dat was nou precies wat Bileam de Israëlieten voorhield. En waarvoor zou je dat doen? Want soms is het best aantrekkelijk om van twee walletjes te eten. Of niet? Ja, misschien voor de een niet, maar voor een ander wel. Aan de ene kant christen zijn, dat geeft toch ook een stukje gevoel van zekerheid en veiligheid. Je wilt het ook niet helemaal voor wel zeggen. En aan de andere kant gewoon je leven leiden zoals je het zelf wilt. En je ook niet te veel aantrekken van Gods geboden en van de waarschuwingen die de Heer geeft. Want dat voelt ook fijn. De Heere zegt, aan de ene kant doe het niet. Als je zo leeft, ga je uiteindelijk het oordeel van God tegemoet. Vers 16. Bekeer u, als u dat niet doet, zal ik bij u komen en ik zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Dat is nog mild. De Heere zegt als het ware van ik zal met mijn woorden gaan twisten met u. Maar, en daar wil ik voor anderen toe gaan, dat de Heere zegt ja. Het is goed om in God te loven. Hij is het waard, want de Heere heeft zoveel te geven aan ons. Je kunt dan leven in Pergamum, in een stad, in een wereld. Alles groots is, overweldigend. Paleizen en gebouwen, om u tegen te zeggen. Een wetenschap. En toch, wat God te geven heeft, is anders en is uiteindelijk meer waard. En dat zijn eigenlijk de volgende drie dingen die ik dan aan wil stippen, wat God belooft. Als je echt in hem gelooft. En ook daaraan vasthoudt. En als je gezondigd hebt, weer terugkeert naar de Heer in plaats van het goed praat. Dan zegt de Heer, wie overwint, daar heb ik een schat voor weg te geven. Maar heel anders dan wat de wereld ons belooft. Anders, maar dieper. Op het eerste gezicht rij armer, maar als je beter kijkt, veel rijker. Het eerste wat God hier belooft, is dat Jezus zegt, als je nou in mij gelooft en mag overwinnen in mijn kracht, die zal ik te eten geven van het manna dat verborgen is. Ja, zul je zeggen, manna, wat stelt dat eigenlijk voor? We kennen het uit het Oude Testament. Kleine korreltjes die op de grond lagen. Iedere dag mochten de Israëlieten dat uit hun tenten gaan en het oprapen. De kinderen weten ook heel goed wat manna is. Is manna nou zo bijzonder? Er zijn maar een paar kleine korreltjes. Wat stelt manna voor vergeleken bij prachtige gebouwen? Luxe en welvaart. En toch, in de Bijbel, zonder dat manna kon je niet leven in de woestijn. Dat manna kwam wel iedere dag terug. En dat manna liet iedere dag zien dat de Heere goed is. Dat manna was iedere dag een bewijs van Gods liefde en van Gods zorg. Iedere dag weer. Geen dag ging er voorbij. En op de vrijdag was het 2 keer, zodat je voor de Sabbat niet hoefde te rapen. Dan kon je 1 dag rust houden daarvan. Maar er was altijd genoeg. En iedere dag straalde Gods goedheid over de Israëlieten. En dat zagen ze in dat manna. En God zegt, wie overwint, zal ik juist dat geven. Ik zal het teken van mijn liefde geven. Ik zal mijn dagelijkse zorg geven. Ik zal u tot in eeuwigheid onderhouden met mijn liefde, met mijn goedheid, met mijn genade. En dat weet u toch zelf ook wel, liefde is onbetaalbaar, echte liefde. Iemand die van je houdt. Gods liefde is rijker dan de schatten van deze wereld. Dit is natuurlijk een beeldspraak. Ik zal hem geven van het verborgen manna. Een beeld waar de mensen toen zich meteen iets bij konden voorstellen. Wij moeten misschien iets dieper over nadenken. Maar dan kunnen wij daar ook heel veel troost en moed uit ontvangen. De wereld om ons heen geeft ons directe bevrediging van onze behoeften. Dingen die meteen mooi zijn. De techniek, de wetenschap. Alle mooie spulletjes die je kunt kopen, die je kunt hebben. Je hebt het allemaal direct. Je hebt ook niet veel geloof nodig om daar de waarde van te zien. Als je een mooi mobieltje hebt, een prachtige smartphone, nou, je kunt er meteen mee aan de slag en het is heel leuk om ermee bezig te zijn. Maar erg diep is het niet. Het kan misschien heel handig zijn, heel praktisch. En hier zegt de Heer, ik heb verborgen manna te geven. Daar klinkt iets in door. Ik heb iets heel rijks te geven. Maar je zult wel een stap dieper moeten kijken om het te beseffen. De natuurlijke mens die vergaapt zich aan alles wat er is. En God zegt, ik heb iets rijks voor. Mijn dagelijkse, ja, zelfs eeuwige liefde en zorg. Dat wil het woord manna zeggen. Dat is iets wat God nu belooft in dit leven, maar ook straks in het eeuwige leven. Verborgen manna. Waarom staat er eigenlijk bij dat het verborgen is? Er zitten 2 kanten aan. Aan de ene kant is dat iets wat verborgen is voor de wereld om ons heen. Die snapt dat niet. Die ziet dat niet. Die ziet nu een armzalig groepje christenen die op zondag in de kerk zit in plaats van op het strand een wandeling maakt. de wereld om ons heen ziet nog niet hoe rijk het is om God te dienen. En tegen de tijd dat ze het zien, zou het wel eens te laat kunnen zijn. En aan de andere kant is het ook iets wat nog voor de gelovigen zelf verborgen blijft. God geeft zijn genade, maar de echte diepte daarvan. En wat God in de eeuwigheid zal geven, dat blijft ook nog verborgen. Verborgen manna. Het is nu nog door geen oog gezien, nog door geen oor gehoord en in geen mensenhart opgekomen. Wat God heeft klaar liggen voor degenen die hem lief hebben. Maar één ding weten de gelovigen zeker. Het is rijk en het is goed. Het is verborgen manna, zegt de Heer, wat ik voor u heb. Net zoals toen in de woestijn. Iedere dag mijn liefde, mijn trouw. Als je mij volgt en mij dient en mij lief hebt, dan beloof ik eeuwig mijn liefde en mijn trouw. Iedere dag weer zoals dat manna kwam. En veel rijker nog dan dat manna ooit geweest is. Van kracht tot kracht mogen voorgaan. Eeuwig, voor altijd. En waar ligt dat in? Dat ligt in het zien van Gods liefde. Dat ligt in het zien van Jezus Christus. Jezus vergelijkt zichzelf met het manna. Hij zegt van, ik ben dat manna. Ik ben dat levende brood. Ik ben het. Waarvoor zou je God dienen in een wereld die dat maar vreemd vindt en in een wereld die tegen is? Dat is uiteindelijk om God zelf. Om Gods liefde, om Gods genade. Dat is om Jezus Christus. Om straks voor eeuwig hem te mogen genieten. Nu al iedere dag, als het ware manna van hem te krijgen, iets van hem te mogen ontvangen. De ene keer ervaar je dat meer en de andere keer misschien minder. Maar straks, voor altijd, delen in zijn goedheid, bij Jezus mogen zijn. Dat klinkt dus door in die woorden het verborgen manna. Ja, en wat stelt Olympisch goud daarbij voor? Ik geloof dat 30.000 euro is. Ja, dat is eenmalig en daar kun je nog niet eens van leven. Voor de rest van je leven. De Heere belooft, manna, iedere dag weer mijn goedheid. Kijk, gemeente, als u dat niet kan schelen. De dagelijkse goedheid en liefde van God. Dan heb je ook in de hemel niks te zoeken. En aan de andere kant zegt de Heere, als je daar iets van hebt geproefd. Hou vol, want er ligt nog heel veel verborgen. Je zult er echt in mogen delen en er zal straks in de eeuwigheid geen dag voorbij gaan. Of God zal met zijn liefde je omringen. Het tweede wat de Heere belooft, en dat moet ook voor die mensen heel sprekend zijn geweest toen, en voor ons ook als we dat over nadenken, dat is een witte steen. Wat moet je daarbij voorstellen? Als je de Bijbelverklaringen op naleest, dan kom je heel veel verschillende dingen tegen. En dat is ook wat te begrijpen, want het woord wat hier staat is gewoon het woord voor steen. Het kan zelfs gewoon kiezelsteen betekenen. Dat werd voor alles gebruikt, stenen in die tijd. Als damsteen, om spelletjes mee te doen. Stenen werden gebruikt om mee te rekenen. Dan kon je snel rekenen als je wat stenen had, dan maakte je groepjes. Mensen hadden geen rekenmachine. Het werd zelfs gebruikt bij stemmingen. Een witte steen te midden van zwarte stenen. Of een zwarte steen te midden van witte stenen. Wie die gekleurde steen had, die was getrokken. De Statenvertaling, de oude Statenvertaling, heeft het vertaald met keursteen. En daarin klinkt iets door van het is een bijzondere steen. En dat blijkt ook wel uit wat ermee bedoeld wordt. Wanneer werden de bijzondere stenen gebruikt? Nou, bijvoorbeeld bij stemmingen. Of bijvoorbeeld als toegangsbewijs. Had je een steen en er stond iets opgekrast dat je daar naartoe mocht. Als toegangskaartje. En wat misschien nog wel het meest waarschijnlijk is, is dat hiermee de steen werd bedoeld. Die gladiatoren kregen als ze gevochten hadden en gewonnen hadden. Je had natuurlijk gouden en zilveren medailles, maar je had ook bij heel veel wedstrijden dat mensen een mooie geslepen steen kregen waar de overwinning in gekrast stond. We weten het niet precies, maar één ding is duidelijk. Die witte steen is het teken van de overwinning en het teken van Gods goedkeuring. Wit de kleur van de zuiverheid. Wit de kleur van het onbesmet zijn door de afgoden. Wit de kleur van gereinigd door het bloed van Jezus Christus. En een steen dat is vast. Dat gaat niet zomaar kapot. Wat belooft God hier nou mee? Wat heeft dat ons te zeggen? Misschien dat iemand van u zegt, als ik bij God in de hemel mag komen, ja, dan hoef ik niet door de voordeur naar binnen. Als ook maar door een klein deurtje aan de zijkant naar binnen mogen bij God in de hemel, dat zou voor mij al zo'n wonder zijn. Ik hoef niet de voorste plaats te hebben. Laat me maar het achterste plekje mogen krijgen. Als ik maar bij God mag zijn. Maar meer heb ik echt niet verdiend. En toch belooft de Heer hier iets anders. Hij zegt, wie overwint, die krijgt net zoals zo'n gladiator, zo'n vechter in de arena. Die krijgt een officieel overwinningsteken. Die krijgt een witte steen met een inscriptie erop. De Heere kent geen mensen die via een achterdeurtje de hemel binnenkomen. Ze moeten de personeelsingang nemen, want de voordeur mogen ze niet hebben. Nee. Ieder die die strijd strijdt, die wordt door de Heere als overwinnaar binnengehaald. Hoe klein wij ook van onszelf zijn, hoe gebrekkig ook, hoe zwak. Maar dat valt allemaal weg. En bij de hemelpoort blijft alleen het geloof in Jezus Christus over. En zijn werk. Die witte steen, dat wil iets zeggen van een officiële verklaring van de kant van Christus. Dat je overwonnen hebt. En voor eeuwig bij hem mag zijn. Ik heb al verschillende sterfbedden meegemaakt. En je merkt soms dat mensen nog tot op hun sterfbed liggen te worstelen. Met hun eigen tekorten en gebreken. En dat is zo te begrijpen. Wij kennen iemand van de buitenkant en zeggen, nou zo iemand, die kan toch zo in de hemel komen, dat is zo'n gelovig iemand geweest. Maar zo iemand anders, die kent zichzelf. En die weet van Gods werk. Maar die kijkt terug naar zijn leven en denkt, ik heb ook in zoveel dingen tekort geschoten. Heb ik nou geloofd zoals als ik kon geloven? En wat belooft God? Tegen die mensen die met vallen en opstaan de strijd van het geloof hebben gestreden. Als je daar in de hemel binnenkomt, als het ware, de medaille wordt je omgehangen. En je bent gewoon overwinnaar en als overwinnaar kom je tegen. Ik zal dat verklaren. Dat lezen we ook in het evangelie als Jezus zegt dat daar God zegt tegen de gelovigen. Kom binnen, gij gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bereid is vanaf de grondlegging der wereld. En Jezus zegt, er zal een dag komen, dan wordt voor ieders oog de schapen van de bokken gescheiden. Iedereen zal het zien. Zoals een atleet op het podium gezet wordt en iedereen mag zien dat hij gewonnen heeft. Zo zal er een dag komen dat die wereld die nu de christenen veracht, tot hun schrik zal zien. En angstig zal toekijken dat nou die christenen binnen worden gehaald in Gods koninkrijk. De verachte als kampioenen binnengehaald. En de spotters staan nu als verliezers buiten. Wat zal de duivel op zijn neus kijken? Hij heeft zijn hele leven geprobeerd om misschien u aan te vechten en bij het geloof weg te houden. En het is hem niet gelukt. Door Gods genade mocht u stand houden. En dat terwijl hij alles geprobeerd heeft, wordt daar een kind van God binnengehaald. En geen woord meer over de tekorten die er waren. Geen woord meer over de momenten dat hij in zonde gevallen was. Maar ik zal hem een witte steen geven. Een overwinningsteken. En dat is blijvend. Dat gaat niet voorbij. Nu worden de gelovigen nog vervolgd. Als schapen ter slachting. Zonde en strijd en dood kunnen ons benauwen. Maar Jezus belooft. Als overwinnaar binnenkomen. Is dat dan omdat de gelovigen zo uitmuntend zelf gestreden hebben? Nou, als we deze brief lezen, dan proeven we wel dat ook de christenen in Pergamum mensen met gebreken waren. Die het niet makkelijk hadden. En ook problemen zelfs in de gemeente hadden. Maar wie daar binnenkomt en wie mag overwinnen en wie dat overwinningsteken krijgt, die krijgt dat dankzij de Heer Jezus en uit de handen van de Heer Jezus. De grote overwinnaar van de strijd. De koning van de kerk die zijn kinderen thuis brengt. Hij deelt de overwinningstekenen uit. Het is goed om de Heer te dienen. Maar er wacht nog zoiets heerlijks. Ook als een beloning voor de strijd. Uit genade gegeven. Dan lezen wij nog iets. We lezen hoe de Heere zegt dat op die steen iets geschreven staat, een nieuwe naam. We hebben nu stilgestaan, eerst dus wat bij de strijd. We hebben gehoord over het eerste wat God belooft, dat verborgen manna, God belooft. Zoals dat manna dagelijks het teken van Gods liefde was, zo zegt de Heere, zo zult u van mij dagelijks mijn liefde krijgen, nu al en tot in eeuwigheid toe. Het tweede wat we gehoord hadden was die steen. Dat is dus een officiële verklaring dat je overwinnaar bent en recht hebt op het eeuwige leven. Dat je mag binnengaan. En dat hoeft niet via een achterdeurtje, maar als overwinnaar binnengehaald door de Heer zelf. Delen in de overwinning van Christus. En nu de laatste lijn is wat er op die steen dus staat, een nieuwe naam. Dat vraagt echt nog apart onze aandacht. Bij ons hebben de kinderen pas de avondvierdaagse gelopen. Dan krijg je zo'n medaille. Er staan een paar letters op. De organisatie van de vereniging die het georganiseerd heeft. Je kunt een medaille winnen. En er staat op welke wedstrijd je gewonnen hebt. Wat je gepresteerd hebt. Hoeveel kilometer je gelopen hebt. Of welke sport je gedaan hebt en op welke plek je stond. Soms staat er ook nog je eigen naam op. Zodat je weet van die medaille is echt persoonlijk voor mij. Ik ben degene die die medaille verdiend hebt. Wat staat er nu op de medaille die de gelovigen omgehangen krijgen als ze de hemel binnengaan? Dat is net iets anders dan hoe het in de wereld eraan toe gaat. Bij ons komt onze eigen naam op een medaille of op een beker te staan. En de pers en de krant die maakt de namen bekend van de mensen die sportwedstrijden gewonnen hebben. Behalve als je het Reformatorisch Dagblad leest, die zijn zo wijs om te zeggen, laat dat maar aan de wereld over, al die namen van sporters bekendmaken. Maar hier op aarde draait het om mijn prestatie, om mijn naam en mijn eer. Maar bij de hemelpoort, dan gaat het ergens wel om mij, maar niet om mijn eer. Het gaat wel om die mens die binnenkomt, maar niet om wat hij gedaan heeft. Maar dat is niet zo om daarover naar huis te schrijven. En dat staat heel mooi beschreven in dit vers. Op die steen staat een naam. Een nieuwe naam geschreven. Een naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Als u zult komen bij God in de hemel. Dan word je niet een nummer van de 100.000 of 100 miljoen of hoeveel het er ook zijn zullen. U gaat persoonlijk naar binnen. De Heer kent u persoonlijk. Maar je gaat er niet naar binnen met je eigen naam. Klaas, Piet, Kees, Marie of Josephine of hoe je ook heten mag. Want er is iets met onze naam aan de hand. De naam die ik meedraag is een naam waar een verleden aan vastzit. Mijn aardse naam, waarmee ik alle dagen nu geleefd heb, wat zit daar veel aan vast? Met die naam heb ik zonde gedaan. Mijn naam is besmeurd door mijn eigen zonden. Maar misschien ook wel van de andere kant ben ik met mijn eigen naam uitgescholden en hoor ik die stem nog. Mijn naam kan belast zijn door mijn verleden, misschien wel letterlijk. Kent half Noordwijk je naam om iets wat je gedaan hebt, wat je nooit had willen doen, maar wel gedaan hebt. En aan de andere kant kan mijn naam wel belast zijn door veel te veel menselijke eer, genoemd in allerlei kerkblaadjes, kranten of media. Mijn naam op aarde is getekend door mijn verleden op aarde. En de Heere zegt, bij de hemelpoort wacht er een nieuwe naam voor je. Wel, een naam die bij je past. Niet één naam voor iedereen. Ja, of het moet de naam van Christus zijn die bij ons allen hoort als we daar mogen komen. Maar, staat hier, iedere gelovige die krijgt een nieuwe naam en die kent ook niemand anders. Die is, dat wil zeggen, die is echt persoonlijk voor degene die hem ontvangt. Een nieuwe naam. En in de Bijbel betekent een nieuwe naam krijgen heel veel. Dat betekent altijd een nieuwe toekomst krijgen. Je mag dat oude ook achterlaten. Wat allemaal hoort bij mijn oude naam. Dominee Bart, of vult u uw naam erin? Dat mag je aan het einde achterlaten op aarde. Natuurlijk, we komen in de Bijbel ook tegen in een gelijkenis dat het over Abraham gaat en over Isaac. Hoe letterlijk je dit precies moet nemen, weten we niet, maar de bedoeling is duidelijk. Deze tekst wil zeggen, als je de hemel ingaat, mag je alles achter je laten wat bij dit oude leven hoort. De zonde, het verdriet, de moeite, de teleurstelling, de trots en de schaamte, dat blijft allemaal achter. En met een nieuwe naam en een nieuwe toekomst ga je daarin. Een compleet nieuw begin. Voor jou, heel persoonlijk. En dat krijg je uit de handen van de Heer Jezus. De doorboorde handen van de zaligmaker geven dat. Hij heeft daar zijn bloed voor gegeven. Hij heeft daar de prijs voor betaald. Hij heeft daar voor de dood overwonnen. Maar hij belooft een nieuw en eeuwig leven. In de Bijbel komen we al een aantal keren tegen dat God aan mensen een nieuwe naam geeft. Abraham heet Abraham. Het is maar een paar letters verschil. Maar Abraham betekent grote vader. Dat wijst op de mens. Misschien dat zijn eigen ouders dachten, we hopen dat het een grote man wordt. Of misschien dat zijn vader wel zei van nou, ja, belangrijke vader, ik noem mijn kind grote vader. Hij heeft een grote belangrijke vader. En God verandert die naam in Abraham. Eén lettergreep meer. En dan wordt het vader van een groot volk. Zie je? Een paar letters maar veranderd. Het was een naam die precies bij Abraham paste. Zijn vrouw kreeg niet de naam Abraham, hij. Maar met die naam gaat er een nieuwe toekomst voor hem open. Hij zal een vader van een groot volk worden. En die naam wijst niet meer naar de mens. Maar die naam die wijst naar Gods werk. Hetzelfde zien wij bij Sarah, Isaac zijn vrouw. Die heette eerst Sarai en God haalt er één lettertje vanaf. Het wordt Sara. Weet u wat het verschil is? Sarai betekent zoiets als mijn koningin, mijn vorstin. Dat is een beetje een koosnaampje van ouders die een meisje krijgen en zeggen, ja, He, mijn prinses, mijn koningin. Dat is een naam, daar klinkt heel de menselijke kant in door. Dat mag ook. Maar God heeft een betere naam voor haar. En dat is een naam die precies bij haar past. En dan wordt het Sarah. Niet meer mijn vorstin, maar vorstin. Want zij zal de koningin van een groot volk worden. En u weet hoe het gegaan is, hoe moeilijk ze een kind gekregen heeft. Die naam die wijst niet meer op haar ouders of op haarzelf in de eerste plaats. Maar het is een naam waarin het werk van God aan haar geschied doorklinkt. En ik geloof dat we ook deze tekst uit Openbaringen zo zullen moeten uitleggen. Wie de hemel ingaat, die mag zijn verleden achterlaten hier op aarde. Dat is voorbij. Je krijgt een nieuwe toekomst. Een nieuwe naam zelfs. En dat is een naam waarin vertolkt ligt wie God voor jou geweest is. En wie God voor je zal zijn. En wat de Heere aan je gedaan heeft. En hoe groot en goed God voor je is. Een naam. Die persoonlijk is. En tegelijkertijd God in het middelpunt voor je zet. Mag u daarna verlangen. Naar zo'n nieuwe naam. Misschien is uw naam besmeurd en bespot, veracht, bezoedeld. Zou u dan niet deze zalig maken, liefhebben en dienen die een nieuwe naam belooft? Zal dat niet het heerlijkste zijn om een naam te mogen hebben die helemaal tot eer van God is? Die afrekent met mijn oude naam, waar mijn diepste wezen en bestemming in ligt en niemand kan het meer van me afnemen. Gemeente, we gaan straks de kerk weer uit. We gaan morgen weer gewoon het dagelijkse leven in. Misschien vandaag alweer. Hou de strijd vol van het geloof. Ga die strijd aan. Blijf trouw aan de Heere. Als je in zonde leeft, keer je ervan af. God belooft je wat de wereld je niet kan geven. De wereld heeft heel veel te bieden, zeker in onze tijd, ontzaglijk veel. Goede dingen en slechte dingen, maar dit kan alleen God je geven. En dien daarom de Heere. Dan zul je de liefde van God, het verborgen manna, tot een eeuwigheid mogen ontvangen. Je zult als overwinnaar de strijd mogen uitgaan. En je wordt binnengehaald en thuisgebracht. En je zult dan mogen achterlaten wat van deze wereld is. En een nieuwe, heerlijke toekomst mogen ingaan die vol van God is. Amen. Laten we zingen, Psalm 52, 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Laten we danken en bidden. Heere, God in de hemel, aan het einde van deze dienst bijna gekomen, willen we u danken voor het woord dat we mogen leven. Hoe groot is het goed dat u zult geven aan degene die op u vertrouwt en u vreest. Wij leven in een tijd die geweldig veel te bieden heeft, maar niet dit kan geven wat u schenkt. Want alles van deze wereld, hoe mooi, hoe rijk ook, zal vergaan. We zult in het graf moeten achterlaten. Het is zo weer verouderd. Maar Heere, u belooft een nieuwe naam die de Heere uitdrukkelijk noemen zal. U belooft om een sierlijke kroon te zijn in de hand van de Heere. Een koninklijke kroon in de hand van God. En dan mogen we al dat verleden achterlaten. Dan zal er niet meer gezegd worden, dat is de verlatene of dat is de verwoeste. Maar dan blijft alleen nog maar uw liefde over. En dan mag tot in eeuwigheid mogen we het meedragen. Dat is de geliefde van God. Een nieuwe naam gekregen waarin uw werk getekend is. Heere, laat toch dat onze hoop mogen zijn. En dat het doel van ons leven, om voor u te leven. Heren, als we hier niks in zien, open dan onze blinde ogen. Dat we zien in wat voor gevaar we verkeren, dat we ons vasthouden aan dingen die spoedig zullen afbreken en ons in de steek zullen laten. O Heere, breng ons dan bij u. Wij bidden u voor hen die zich zo herkennen in de strijd die getekend is in dit hoofdstuk. Wil ons dan vasthouden en door alles heen bewaren. Heere, wij zullen het niet volbrengen uit onszelf. Maar u bent de zaligmaker die alles volbracht hebt. Heere, volbreng het ook voor ons. Geef ons verder een goede zondag. Breng ons opnieuw vanavond weer in uw huis. En maak uw naam groot, ook hier in Noordwijk. Dat bidden we u in de naam van Jezus Christus, uw lieve Zoon. Amen. Tot slot zingen we uit Psalm 89 het 8e vers en het 20e vers. Psalm 89, de versen 8 en 20.
Thank you.
Ik wil deze dienst eindigen met de zegenwoorden vanuit 1 Petrus. Ga dan heen in vrede en neem met u de zegen van God. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.